De Boeddhistische Omroep. De Zevende Hemel. Presentatie Ton Maas.
Goedemiddag. Verderop in dit uur de column van Ananda Hollande en Gion Roshi van Zen Centrum de Noorderpoort over de viering van Rohatsu. Han de Wit neemt weer een vooroordeel met betrekking tot het boeddhisme onder de loep. En Peter Meiwes zoekt antwoord op de vraag aan wie boeddhisten eigenlijk offeren. Maar we beginnen met boeddhisme in het wereldnieuws. De vondst van niet minder dan 2000 foetussen op het terrein van een boeddhistische tempel in Bangkok heeft de discussie rond abortus in Thailand hoog doen oplaaien. Het aborteren van ongeboren kinderen is in Thailand alleen toegestaan in geval van verkrachting en als het leven van de moeder gevaar loopt. Maar volgens officiële cijfers bedraagt het aantal illegaal uitgevoerde abortussen ruim 300.000 per jaar. Voorvechters van het recht op abortus hebben sinds kort de steun gekregen van Pra Maha Vajiramedi, een mediagenieke monnik van 37 jaar die door veel mensen wordt gerespecteerd. In een interview verklaarde hij onlangs: "We kunnen niet blijven stellen dat abortus een zonde is en slecht karma oplevert. We moeten inzien dat als een vrouw besluit zich te laten aborteren, dat iets te maken heeft met een gebrek aan seksuele voorlichting of met problemen thuis. In plaats van de mensen voor te houden dat het slecht is, moeten monniken oplossingen aanreiken voor dit grote maatschappelijke probleem." Het schandaal heeft de roep om maatregelen versterkt. Een parlementariër van de Democratische Partij heeft een wetsvoorstel ingediend dat vrouwen op het punt van abortus zelfbeschikkingsrecht moet geven. De Thaise vrouwenbeweging is blij met het wetsvoorstel, maar volgens een woordvoerster zal het moeilijk zijn de wet te implementeren, omdat abortus volgens de geldende normen een zonde is. Premier Abhisit, zelf van de Democratische Partij, wijst elke wijziging van de hand en stelt dat de huidige wetgeving goed genoeg is. In Dharamsala is bekendgemaakt dat Tashi Yangtso, die op 20 mei 2008 samen met twee andere nonnen was gearresteerd na protesten tegen de Chinese bezetting van Tibet, in de gevangenis is mishandeld. Bij medisch onderzoek na haar vrijlating op 19 november bleek dat Tashi's rechterhand op twee plaatsen gebroken was en dat haar gehoor beschadigd is ten gevolge van slagen op het hoofd. Bovendien leidt ze aan tuberculose en heeft ademhalingsproblemen als gevolg van haar verblijf in de gevangenis. Tashi is een van de ruim 80 nonnen die in dezelfde periode in 2008 gevangen werden gezet. Veel van hen zijn in gevangenschap ernstig mishandeld onder verantwoordelijkheid van de Chinese autoriteiten. En tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. Op 8 december wordt in de Japanse Zen-traditie Rohatsu gevierd, de dag dat de historische Boeddha verlichting bereikte. Vaak wordt het gedaan met een speciale intensieve retraite, waarbij ook in de nacht gemediteerd wordt. Marloes Lazal reisde af naar de Noorderpoort in Wapserveen, waar de Rohatsu vanavond begint. Het is daar een van de populairste retraites. Gion Roshi legt uit waarom Zen-boeddhisten liever om 3 uur opstaan dan een feestje vieren.
Ik ben Gion Roshi, de Zen-meester hier op de Noorderpoort. En woon hier nu al een jaar of 10 in Wapserveen. Ben geboren en getogen in Nederland, maar heb tijdens mijn zenleven heel veel andere culturen en landen gezien.
Nu zitten wij hier voor het raam van de Noorderpoort en we kijken uit over een al een beetje besneeuwd landschap. Heel verstild, waar een paar paarden in staan. En deze week begint hier de Rohatsu. Wat is dat?
Ja, zaterdag begint de Rohatsu. Dat is een hele intensieve session, Dai session, die wij altijd houden rond de 8 december. Dus 8 december is de dag van Boeddha's verlichting. En het woord Rohatsu betekent ook de 8e van de 12e, dus de 8e van de 12e maand. En dat is een session die het intensiefste is van allemaal. een beetje met het idee van Boeddha's verlichtingsdag. Dus de traditie zegt de monniken en de nonnen deden ook een uiterste poging, een hele intensieve poging om ook de verlichting te ervaren. Hè. Dat is het achterliggende idee. Waarbij ik moet zeggen dat als wij hier de Rohatsu gaan doen, we niet zozeer met dat idee gaan zitten hoor. Van nou, kijken of we verlicht kunnen worden, maar gewoon heel intensief oefenen samen. En omdat het een intensief schema is, we staan om 3 uur op bijvoorbeeld, geeft dat ook meer nog dan in de andere sessions een heel speciaal gevoel. Mensen uiten ook aan het begin altijd van ja, ik ben een beetje zenuwachtig, kijken wat er gaat komen, het is toch iets speciaals. Maar het bindt heel erg, dus je krijgt meer dan in andere sessions ook dat idee van we gaan er samen voor. Hè. We gaan echt samen gaan we deze zware week in, want dat is het uiteindelijk toch wel.
Want er wordt dus om 3 uur 's nachts opgestaan. En hoeveel uur per dag wordt er dan gemediteerd?
Ik heb het nooit uitgerekend hoeveel uur we per dag we mediteren. Maar we bestaan om 3 uur op, dus we beginnen om ongeveer 3:20 met recitatie, mediteren. Hè, dat wil zeggen zitmeditatie, loopmeditatie. Dat wisselt elkaar af. En dat gaat door tot 's avonds 22:30. Ik reken nooit zo in meditatie, want sowieso is het hele programma in zwijgen. En zeker in de Rohatsu, waarin de pauzes ook heel kort zijn, ben je eigenlijk constant bezig met je oefening. Dus er is niet zo'n verschil meer tussen in meditatie zijn of niet in meditatie zijn. Het loopt eigenlijk door, dat is ook echt typisch iets voor de Rohatsu, van zorg aan 1 stuk door, doorgaan ermee.
Is het bekend dat de Boeddha in die week voorafgaand aan zijn verlichting ook om 3 uur opstond of hele nachten door mediteerde?
Nou, ik geloof niet dat de Boeddha dat zelf ook gedaan heeft, dat is mij niet bekend. Maar dit is duidelijk een vertaling vanuit de Japanse Zen-traditie. Hè? Dat idee van het verwerkelijken van de verlichting, dat is vervolgens vertaald naar de sessions die er al waren. Session is dus een Zen-retraite. En om het dat speciale tintje te geven, vermoed ik, is het daarom extra intensief gemaakt. Hè? Zo van echt een poging doen om dat te realiseren. Wij zitten niet iedere nacht door, maar wel de ene laatste nacht. Dat is wat we altijd in de Rohatsu doen, soms ook in de andere Dai Sessions, maar in de Rohatsu zeker. Dus de ene laatste nacht loopt het programma gewoon door tot de volgende dag en dan gaat het gewone dagelijkse programma weer verder. En dat is ook altijd een hele bijzondere gebeurtenis. Het lijkt heel lang, maar uiteindelijk is zo'n nacht in de Rohatsu sowieso maar 4-5 uur. Dus zo lang is het nou ook weer niet. We geven bijvoorbeeld wel de gelegenheid aan mensen om bijvoorbeeld op een stoel te zitten. Hè? Omdat zo intensief zitten is voor heel veel mensen fysiek zwaar. En dan is het jammer dat je zo'n nacht niet mee kunt maken omdat je knieën het niet meer kunnen opbrengen. Bijvoorbeeld of je rug. Hè? Dus dan zetten we ook wat extra stoelen neer in de zendo voor mensen die het niet op die manier kunnen. En dan kunnen ze wel op een stoel gewoon meedoen en beleven hoe het is om door die nacht heen te zitten. En een van de opvallende dingen die mensen vermelden na zo'n nacht zitten is dat ze, als ze bijvoorbeeld met een koan zitten, een bepaalde zo'n zenoefening, iets wat je moet oplossen, zeg maar, waardoor je een inzicht kunt krijgen, dat ze vaak ervaren de volgende ochtend na zo'n nacht zitten, zijn ze alles vergeten. Ze weten niet eens meer wat hun oefening was. Dus je komt in een soort van enorme stilte en open wijsheid terecht, waarin alles eigenlijk is weggevallen.
Maar als je zelfs je koan bent vergeten, dat kan toch niet de bedoeling zijn?
Het is niet de bedoeling, maar het is ook niet de bedoeling. Op zich wat daar gebeurt, er is helemaal niks mis mee. Is een mooie ervaring om voor jezelf te realiseren van goh, alles was echt even verdwenen. En de dag daarna pak je de koan weer op. Dus het is vanuit het oogpunt van de meditatie gezien, wat we hier doen, geen enkel probleem. Ik zou haast zeggen, een hele goede ervaring. Hè? Dat je in zo'n toestand komt, dat alles in zekere zin echt helemaal tot rust is gekomen.
Hebben mensen ook vaker een verlichtingservaring of doorbraakervaring na zo'n nacht zitten?
Ik kan niet zeggen dat het vaker gebeurt in de Rohatsu. De meeste mensen die naar de Rohatsu komen, zijn mensen die al jarenlang zitten, ook ervaring hebben in Daishashin en dus al vaker inzichten hebben gekregen. Maar wat ik wel merk is dat door de intensiteit van het zitten, ik geef zelf ook vaker zanzen, hè, dus dat is het individuele ontmoeting met een leerling, dat mensen eerder op het punt komen van die inzichten. Dus ook eerder in zichzelf die werkelijkheid kunnen realiseren. Dat gaat zeker sneller in een rohatsu. Het fysieke moe worden, en in zekere zin natuurlijk ook wel het mentale moe worden, is absoluut een belangrijke factor in het komen tot dat punt waarin je in feite in staat bent om je over te geven aan dat wat is. Hè? Want dat is wat er gebeurt uiteindelijk. Je geeft je echt helemaal 100% over aan dat wat er is. En dat is een gebeuren, dat gewoon gebeurt. Mijn ervaring is dat op het moment dat er zeg maar een balans is tussen het fysieke moe zijn en het mentale moe zijn, dat je dan makkelijker op dat punt komt. Wat je ziet tegenwoordig is dat mensen over het algemeen mentaal veel moeer zijn dan fysiek. Hè. Er zijn mensen die veel meer mentaal bezig zijn dan fysiek. Dus je ziet daar dat mensen uit balans zijn. En dat merk je bijvoorbeeld in zo'n sessie. Op een gegeven moment word je daar ook fysiek moe. En dan gaat het capituleren eigenlijk veel gemakkelijker. Je hebt fysiek niet meer de kracht om nog weerstand te bieden, om wellicht een zekere angst die er is voor wat er gaat komen, hè, om daarop in te gaan. Nee, je hebt geen weerstand meer. Je hebt de kracht niet meer om in die weerstand te gaan. Dus je capituleert eigenlijk wat sneller. Dat zijn eigenlijk twee aspecten. Het ene aspect is dat je, ik zou haar zeggen, van nature je overgeeft aan dat wat er is. En dan kan het zo zijn dat er op dat moment zich iets voordoet, dat je iets hoort of iets ziet, waardoor je ineens iets realiseert. Hè? En dat is dan dat inzicht. Ik haal wel eens wat ik een hele leuke uitspraak vind van de Bhagwan aan. Een leerling vroeg ooit aan hem van nou, als alles oorzaak en gevolg is, hoe zit dat dan met verlichting? Is dat ook iets wat te maken heeft met oorzaak en gevolg? En hoe kom je aan die verlichting? En toen zei hij van nou, eigenlijk is verlichting iets wat bij toeval komt, aan je gebeurt. En wat je dan doet met de oefening, is dat je jezelf toevalsrijp maakt. En dat vind ik eigenlijk heel mooi gezegd waar het op neerkomt. Dat wat je doet, die oefening, is eigenlijk om je rijp te maken voor dat gebeuren, voor dat inzicht. Dat wil niet zeggen dat het ook zal gebeuren. Hè? Maar het is wel zo over het algemeen dat als je op een gegeven moment in een bepaalde bewustzijnstoestand bent, gemoedstoestand, state of mind, hè, dat je dan ontvankelijker bent voor het realiseren van dat wat we noemen je Boeddha-natuur, je ware zelf. Hè. En dat is over het algemeen gekoppeld aan iets wat je ziet of wat je hoort op dat moment. Vaak onverwachts, hè. Ineens een haan die begint te kraaien of je loopt buiten, misschien een beetje moe, hè, half meditatief te slenteren. En ineens beginnen daar een stel schapen te rennen in het weiland hier. Nou, dat zijn momenten waarop mensen vaak inzichten hebben.
Is het een populaire retraite? Komen er veel mensen op af?
Ja, het is bij ons razend populair. Het is, of razend, maar het zit helemaal vol. Ja. Dus er kunnen geen mensen meer bij. Dus dat wil zeggen dat het een populair programma is. Ik verbaas me er ook altijd weer over. Want het is echt zwaar. Degenen die geweest zijn, die krijgen de smaak te pakken kennelijk. En die komen dan ieder jaar weer. Ik hoop heel erg dat we dit jaar sneeuw hebben met de rohatsu, want het geeft ook weer een mooie kwaliteit eraan. Het is heel stil dan buiten ook, hè, een andere stilte als er sneeuw ligt. Het is zoals alle sessions hier totaal in stilte, van begin tot het eind. Dat is iets wat ik zelf een heel belangrijk aspect vind van de oefening. In de rohatsu geef ik wat heet zanzen en dat is helemaal gericht op het zitten met een koan. Dus dat zijn over het algemeen hele korte ontmoetingen met de meester en dat is 1-2 minuten. Dus vandaar dat ik ook over het algemeen iedereen die dat wil in een rohatsu 3 keer op een dag kan zien. En dat is heel erg belangrijk voor de koan-oefening wat mij betreft.
Maar is het zo dat alleen mensen die koan-studie doen de rohatsu kunnen volgen?
Nee, dat is niet zo. Maar het is wel iets wat zichzelf toch uitselecteert op die manier. Ik heb heel af en toe in het verleden wel eens iemand gehad die geen koanstudie deed. En dat kon, maar eigenlijk is het de laatste jaren zo dat er alleen maar mensen komen die ook met een koan willen zitten. En dat geven we natuurlijk ook aan hè, in ons programma, dat de Rohatsu met name gericht is, of vooral gericht is op het zitten met een koan.
En wordt er dan op de 8e ook een feestje gevierd? Op de dag van Boeddha's verlichting zelf?
Ja, nee, wij vieren geen feestje op de dag van Boeddha's verlichting zelf, want dat zou te veel de Rohatsu verstoren. Hè? Dus we blijven tot aan het eind in dat zwijgen en in de intensieve oefening. Het is wel zo dat we de laatste avond, iedere avond aan het eind van het programma, drinken we gezamenlijk thee in de zendo. Hè? En de laatste avond is altijd een verrassing, want in plaats van dat ik dan zeg thee graag, zeg ik sake graag. En dan komt er dus sake met een lekker hartig hapje erbij.
Is het belangrijk als je zen-boeddhist bent om Rohatsu te doen?
Ik vind zelf de Rohatsu zo'n leuk programma. Ik vind het ook echt leuk, weet je, leuk en bijzonder. Dat ik zelf zeg van nou, als je een beetje serieus met zen aan de gang gaat en ook retraites doet, doe dan ook een keer die Rohatsu in ieder geval erbij. Maak dat gewoon een keer mee.
Ik sprak een andere leraar. En die zei, daar in die centra in het noorden, daar doen ze wel Rohatsu, maar dat zijn eigenlijk een beetje wellness-Rohatsu's.
Ik vind dit absoluut geen wellness-programma. Ik denk als je van 's morgen zeg maar 3:30 tot 's avonds 10:00, 10:30 in een meditatieprogramma zit, dat noem ik geen wellness-programma. Ik denk dat ik wel begrijp waarom die het zegt, want er zijn natuurlijk ook centra, met name in Japan waarschijnlijk, waarin de Rohatsu bijvoorbeeld helemaal niet geslapen wordt, hè, of maar 1 of 2 uur. Ik heb zelf bij mijn grootvader in de Dharma, Sasaki Roshi, Rohatsu gedaan. Dat was inderdaad ook maar 2 uur slapen per nacht, hè, dus dat was inderdaad nog intensiever. Ik weet dat nog heel goed hoe ik dat ervaren heb. Ik was gewoon s'avonds kapot. Ten eerste waren de omstandigheden zo. Kijk, wij hebben het hier in de zender ook wel redelijk cool, hè? Maar daar was het zo dat er was weliswaar een verwarming, maar die werd niet gebruikt. We zaten op een berg van 2000 meter hoogte. Dus ook al flink koud en sneeuw in Californië. En verwarming niet aan in de zendo, ramen open, dus het binnen en buiten was eigenlijk geen verschil. Hè? Je ging ook gewoon met de kleren die je binnen aan had zo naar buiten en dat was allemaal gewoon ontzettend koud en dan raak je heel uitgeput. Ik heb altijd ook heel veel pijn gehad met zitten, ik heb nooit gemakkelijk gezeten, altijd met heel veel pijn. Dus ik kan me herinneren die Rohatsu 's avonds en daar gaf de Roshi in die tijd 5 keer zanzen per dag en daar moest je naartoe. Iedere zanzen was verplicht. Ik weet wel, die laatste zanzen op een dag, als ik dan naar hem toe moest, ik zoiets van, ja, ik ga, maar ik bedoel, aan mij valt niks meer te beleven, hoor. Ik was gewoon helemaal op. Je doet het en achteraf denk je van, hoe heb je dat kunnen doen? Maar aan het eind is het gewoon prima. Het is fantastisch. Zeker zal meespelen het feit dat het is afgelopen. Dus dat geeft op zich natuurlijk al een hele kick, denk ik. Maar ook wat je ervaart tijdens Rohatsu, maar ook tijdens de andere session, dat ze ongeveer na de, meestal begint dat zo op de 4e dag, 4e, 5e dag. Je krijgt een soort van gevoel in je dat je alles en iedereen zou willen omarmen. Dus het is dat wat ik noem een soort van natuurlijke liefde, openen, ontstaat er. En een ander ding wat je merkt is dat je waarneming echt aanzienlijk helderder is geworden. Dus je ziet je andere mensen, de natuur met een hele andere intensiteit. Dat was ook een van de dingen bijvoorbeeld die ik zelf, toen ik mijn allereerste session deed bij mijn meester, dat was destijds in Oostenrijk, 5 dagen. Dus ik ging daar naartoe met de auto, reed weer terug met de auto. Wat ik nooit zal vergeten, toen ik terugreed naar Nederland en ik zag daar ineens, het was in de herfst, de herfstkleuren, had ik het idee van, dit heb ik in mijn leven nog nooit gezien. Dat is heel duidelijk iets wat er gebeurt. En wat volgens mij vrijwel iedereen kent die session doet. Dat blijft een tijdje bij je en hoe meer je oefent en hoe meer zeg maar ook die transformatie in jezelf plaatsvindt, hoe langer dat ook bij je blijft en hoe meer dat uiteindelijk een natuurlijke manier van waarneming wordt. Ja. Maar dan hebben we het wel over jaren, jaren, jaren. En niet altijd.
Thank you.
U hoorde Jun Roshi over de Rohatsu-retraite die vanavond van start gaat in de Noorderpoort. Meer informatie vindt u op onze website. En dan nu vanuit Sri Lanka de maandelijkse column van Ananda Olande.
Waarom ik boeddhist ben? Door het noodlot of door mijn vroegere karma liepen de zaken heel anders dan ik dacht. Nadat mijn eerste visum voor India verlopen was, moest ik het land uit voor een nieuw visum. Onderweg in de trein naar de Nepalese grens stopte de trein en bleek in staking. Toen ik een boeddhistische monnik ontdekte die tegenover mij zat en die bevriend raakte met mij. Er was toch niets anders te doen. Hij deelde zijn chapatis en daal met mij en we besloten samen richting Kathmandu te reizen en in Pokhara de reis te onderbreken voor enkele dagen. Hij reisde verder en ik wilde nog wat blijven. Enkele dagen later, in een niet-toeristische buurt van Kathmandu, dacht ik aan Rahul, de monnik. En zie daar, in de verte komt hij aangelopen. En hij had ook juist aan mij gedacht. Hij stelde voor dat de volgende keer als ik mijn visum voor India verloop, ik eventueel naar Sri Lanka zou kunnen gaan, om een nieuw Indiaans visum aan te vragen en ondertussen wat van het land en de religie te zien. Zo belandde ik via een veerboot van Rameshwaram naar Talaimanar in Sri Lanka op 1 mei 1975. Ik wilde niet direct naar Colombo, de hoofdstad, maar eerst een weekje in Anuradhapura, de oude hoofdstad van duizenden jaren geleden, verblijven, met zijn archeologische opgravingen en tempels, etc. In het Dutugemanu Pilgrims Rest ontmoette ik meneer Buddhadase, letterlijk dienaar van de Boeddha, die lunchpakketjes aan de pelgrims verkocht. Hij nodigde mij uit om bij hem in huis te komen wonen. Al daar trof ik de curator van het Folkmuseum aan, die aan mij vroeg of ik in het boeddhisme geïnteresseerd was. Jazeker. In dat geval gaf hij mij een brief mee voor zijn moeder, die in Pagode woonde bij de hoofdstad Colombo, en zij zou me wel voorstellen aan de geleerde monnik tegenover hun huis, die ook Engels sprak. Zo kwam ik op 7 mei in Colombo Railway Station aan en keek rond onder de honderden mensen die op hun familieleden stonden te wachten, die per trein aankwamen. Ik zocht me een sympathieke, intelligente jonge man uit, die mij in perfect Engels hielp de bus naar Pagode te vinden. Via de moeder van de curator kwam ik in de Pagode-tempel en de abt zei gelijk dat ik mijn spullen kon ophalen en hier verblijven kon, zolang als hij zou ademen. En dat doet hij nog steeds, nu bijna 95 jaar oud, toen net 60, jonger dan ik nu ben. Ik vertelde hem dat ik Vipassana-meditatie in het Kanduboda-klooster wilde beoefenen. Hij zei dat ik dat altijd kon doen wanneer ik maar wilde, maar dat ik mijn hoofdkwartier hier kon inrichten. Na 2 3-weekse meditatieretraites onder begeleiding van Venerable Sivali, de enig Engels sprekende Vipassana-leraar in Sri Lanka in die jaren, had ik een ervaring die me deed denken, ja, dit is het. Die bhakti en devotionele benadering van Kriya-yoga en de theologische inval van nu doe je dit, je chant, je doet pranayama en je doet je mantra, en in de toekomst zal je met God worden verenigd, dat deed het voor mij niet meer. In vergelijk met deze kraakheldere meditatie, waar je geen devotie hoeft te hebben voor een persoonlijke God, geen mantra's gebruikt om je geest rustig te maken, daar voelde ik wel voor. En geen toekomstverwachtingen koesteren voor je bevrijding, maar van moment tot moment kijken naar je eigen adem, je lichaam, je gevoelens en je eigen geest. De meditatieleraar Sivali leek precies te weten wat er in mijn geest plaatsvond. Iedere keer als ik de leraar wilde zien, 5 minuten later werd er op de deur geklopt, de leraar wil je spreken. De abt van het Pagode-klooster had mij al gezegd dat ik bij hem monnik kon worden en dat het hem goed leek de boeddhistische leer te bestuderen en niet alleen maar te mediteren. En dat ik dat altijd kon doen wanneer ik maar wilde. Niet wetende dat ik me voor 5 jaar aan de guru zou verbinden na mijn eerste inwijding. Maar goed, met de wetenschap dat the word is not the thing en mijn wens om via meditatie de uiteindelijke betekenis van de woorden van Boeddha leer wilde te realiseren, begon ik mijn carrière als boeddhistisch monnik. Na 35 jaar heb ik er nog steeds geen spijt van. Ik heb het gevoel dat ik bijdraag aan het bruto nationaal geluk en wellicht zelfs aan het bruto internationaal geluk met mijn meditatieretretes en counseling.
Ananda Olande was dat en volgende week is de beurt aan onze columnist Jyotika Hermsen. Wist u al dat u onze radioprogramma's tegenwoordig kunt downloaden als podcast en ze zo op uw iPod of andere mp3-speler kunt beluisteren waar en wanneer u maar wilt? Op onze website is precies te vinden hoe het werkt. In de serie Bij Nader Inzien gaat Han de Wit, leraar bij Shambhala, een aantal vooroordelen met betrekking tot het boeddhisme te lijf. Vandaag behandelt hij de begrippen ego en egoloosheid. Let go of your ego, luidt het opschrift op een van de tassen van Boeddhista. Is het ego inderdaad iets dat je zo snel mogelijk moet kwijtraken?
Ego is een gedachteconstructie die je beter niet kan maken, omdat die misleidend is. Maar het is niet zo dat ego een of ander soort klein kaboutertje in jezelf is wat zou moeten worden geëlimineerd. Daarom hoeven we ook niet met onszelf in strijd te raken van laat ik nou proberen mijn ego kwijt te raken. Want degene die zich agressief tegenover dat ego opstelt is zelf een expressie van egocentrische kortzichtigheid. En in die zin is het olie op het vuur werpen om te denken dat je eraf moet.
En wat doen we er dan mee?
Kijken waar dat gevoel vandaan komt dat we de bezitter zijn van ons lichaam en ons geest. Over het algemeen gaan we ervan uit dat we een lichaam hebben en we hebben ook nog een geest. En we zijn dus eigenlijk met z'n drieën, maar dat ik, dat bestuurt die twee. En dat ik is een illusie, niet veel anders dan het geloof in Sinterklaas en Zwarte Piet.
Ja, maar hoor ik dan zeggen, hoezo illusie? Ik zit hier tegenover u en u bent niet ik.
Nee, maar als we op die manier het woordje ik gebruiken, dan bedoelen we daar meestal mee te verwijzen naar ons lichaam en onze geest. En niet naar die bezitter van die twee. Dus het gebruik van het woord ik is heel legitiem en daar is ook helemaal niks op tegen. En meestal gebruiken we de term om te verwijzen naar ik hier in contrast tot jij daar of hij of zij of zullie of wat dan ook. Hè? Maar waar we het in het boeddhisme dan over hebben, als we het over anatman of egoloosheid hebben, dan hebben we het over het feit dat mensen over het algemeen menen dat ze niet alleen een samenstel van lichaam en geest zijn, maar dat er nog een soort gelijkblijvende entiteit is die op een gegeven moment geboren is en dat ik heeft eerst een kinderlichaam en een kindergeest en dan later heeft dat ik een volwassen lichaam en een volwassen geest enzovoort. Dus inderdaad alsof er een soort continuïteit of een identiteit is eigenlijk een beter woord. Een identiteit is die door het leven heen min of meer hetzelfde blijft en voortleeft tot het bittere einde.
En is dat dan niet zo?
Nou, vanuit het boeddhisme vragen we dan, waar bevindt zich dat ik dan? Kan je dat lokaliseren? En als mensen dat doen, dan zeggen ze over het algemeen, nou, als ik ergens naar kijk, dan ben ik het toch die kijkt. Maar als we zeggen, ik kijk naar de herfst en ik vind de herfst mooi, dan zijn het onze ogen die kijken, maar het zijn niet onze ogen die het mooi vinden. Dus het woordje ik wordt op twee manieren daar gebruikt. Dat verschuift. En als je goed ernaar kijkt, dan zie je dat dat ik helemaal geen identiteit is, maar iets wat steeds per moment opnieuw wordt benoemd. De ene keer zeggen we, ik heb pijn, dan verwijzen we naar ons lichaam. De andere keer zeggen we, ik denk, dan verwijst dat naar een andere activiteit. Dus dat wisselt heel sterk. En er is in feite niet een soort vaste identiteit in onszelf te vinden. Als we zeggen, ik heb een lichaam of ik heb een geest, ik zeg vaak, het is eerder andersom. Onze geest schept een ik-idee en het is eerder zo dat onze geest ik heeft dan dat ik een geest heb.
I say this mantra all day long, like the beating of my heart, what about me, what about me?
Kunt u even samenvatten wat nu eigenlijk het ego is in de boeddhistische visie en wat je daar nou wel of niet mee moet?
Laat ik beginnen met te zeggen dat het toekennen van een lidwoord aan het woordje ego, het ego, suggereert dat het een soort entiteit is. Vanuit de boeddhistische optiek gezien is ego een activiteit, een mentale activiteit. Namelijk de activiteit die het idee van een zichzelf blijvende entiteit, ik, schept. Zolang we die activiteit verrichten, zitten we met het probleem hoe ik hier zich verhoud tot dat daar. En op het moment waarop we daarvan vrij zijn, en die momenten doen zich in ieder mensenleven voor, in ieder mensenleven zijn er momenten waarop we onze ik-betrokkenheid, het betrokken zijn op hoe ik daarbij sta ten opzichte van de situatie waarin ik me bevind, waarin dat helemaal niet speelt en waarin we met totale toewijding en openheid datgene aan het doen zijn wat we doen. En zonder als het ware terug te blikken op of er nu al of niet een doener is van datgene wat er gedaan wordt. Wanneer we met totale overgave iets doen, speelt die hele kwestie niet. En dat soort openheid wordt dan aangeduid met egoloosheid.
Bijvoorbeeld als je in een flow aan het werk bent.
Ja, als je leest over wat over dan met die term flow wordt bedoeld, dan zie je dat daar geen zorgelijke betrokkenheid op onszelf meer een rol speelt. Ook niet een enthousiast onszelf op de schouders slaan, maar simpelweg een totaal opgaan in de handeling die we doen. Dan handelen we ook op de meest effectieve manier en ook op een manier die ons enorme genoegdoening geeft, vreugde geeft.
Dus dat is iets waar we naar moeten streven.
Ja, en het wonderlijke is dat als we proberen daarnaar te streven, omdat we denken dat ik daar wat aan heb, dat ik mij daardoor beter voel, dan hebben we het paard achter de wagen gespannen. Het is het opgeven van elke poging om onszelf te manipuleren, die juist die openheid schept. Want elke poging om onszelf mentaal of op andere manier te manipuleren, is een vorm van ik-betrokkenheid.
Nou ja, dat maakt de kwestie natuurlijk helemaal niet zo makkelijk. Dan is het niet zoiets van let go of your ego.
Het is ook niet zo makkelijk, want het laatste wat we willen doen is ons idee van ik hier loslaten. Dat is ook waarom de hele beoefening aan de grondslag ligt, aan het boeddhistische pad. Maar het is wel zo dat die beoefening inspeelt op het feit dat we die mogelijkheid als mens toch hebben. Omdat er momenten zijn waarop we vrij zijn van die zelfbetrokkenheid.
Ja, dan heb je die paradox weer en dan ben je er stiekem toch naartoe aan het werken dat.
Ja, zeker. En zolang we dat nastreven, bijten we onszelf in de staart. Maar het is te makkelijk om te zeggen, nou laat dan maar Gods water over Gods akker lopen. Want we zullen wel een soort zicht moeten ontwikkelen op hoe we per moment steeds weer die egocentrische wending aanmaken. En hoe eerder we dat zien, hoe eerder we ook in staat zijn om dat dan los te laten en dat niet verder voor te zetten.
What about me? What about me? What about me? What about me?
Dus waar het dan vanuit de beoefening om gaat, is zicht krijgen op al die factoren die het mij onmogelijk maken om vanuit die openheid van die flow voortdurend te leven. En dan hebben we het dus heel concreet over allerlei mentale patronen die allemaal ik-bevestigend zijn of die egocentrische illusie overeind houden. Daarom kan je ook zeggen dat het boeddhistische pad niet gericht is op het bereiken van een toestand van voortdurende flow, maar gericht is op het doorzien en ons bevrijden van al die aspecten die die flow in de weg staan. Om het in christelijke termen te zeggen, boeddhisten streven niet naar een vereniging met God, maar streven ernaar om de duivel op zijn staart te trappen en daar wat aan te doen.
This new movie, this new CD, oh, this new CD.
U hoorde Han de Wit. Volgende maand gaat het over het goddeloze boeddhisme en krijgen vooral christenboeddhisten ervan langs. De bijdrage was van Agnes Sommer. Boeddhisten offeren, net als aanhangers van veel andere religies. Maar in de meeste religies is er sprake van een schepper, een bovennatuurlijk wezen. Het boeddhisme kent zo'n figuur niet, dus rijst de vraag aan wie offeren boeddhisten eigenlijk? Peter Bijwis vroeg het aan Adi Ichsan, die verbonden is aan het Dhammadipa meditatiecentrum in Amsterdam en vorige week nog in onze uitzending te horen was over zijn eigen levensverhaal.
Alle rituelen en alle ceremonieën zijn eigenlijk gericht om je eigen geestesontwikkeling te faciliteren. En daarom is het de sila, de sila dus de moraliteit. Het is eigenlijk de ondergrond voor de geestelijke ontwikkeling. En alleen op een sterke sila, dus op een sterke moraliteit, kan je dus concentratie of meditatie ontwikkelen. En in die zin moet je eigenlijk ook het offeren zien. Dus het offeren is het offeren aan de Boeddha, de Dhamma en de Sangha. Maar belangrijker nog is het eigenlijk dat door de handelingen bij het offer, dat je jezelf versterkt, ja, in je geloof, in je vastberadenheid om de sila te volgen, dus om de moraliteit te volgen, zodanig dat je dus in staat bent om later te gaan mediteren en via de meditatie uiteraard eventueel tot eigen boeddhaschap te komen of de verlichting te komen. Een offer moet je eigenlijk zien als het faciliteren van je eigen geestelijke ontwikkeling. Want als je dus aan de Boeddha offert, wat je dan aan de Boeddha, want de Boeddha is eigenlijk natuurlijk al heen, die is er dus niet meer. Maar het is wel een realiteit. De realiteit is de realiteit van de verlichting. Nu hebben wij dus de realiteit van de verlichting in onszelf. Maar wij zijn dus niet in staat om dat te zien. Omdat wij verblind zijn door onwetendheid. Door allerlei soorten verlangens die er zijn. Zintuiglijke verlangens uiteraard. En om door te dringen, hè, dus om te komen tot... Tot waar het eigenlijk om gaat, dus de kwaliteit van verlichting in jezelf, heb je eigenlijk een training nodig. En dat is dan de meditatietraining. Maar die meditatie kan niet tot de summum komen als je geen moraliteit hebt. En die moraliteit, die bouw je onder andere op door het offeren te brengen. Dus dat is eigenlijk de grote lijn van een simpel offer, hoe noem je dat, ceremonie, ritueel, tot aan de verlichting. Maar natuurlijk is dit een kijk op een verlichting, zoals het in het oosten is, dus in de meeste boeddhistische tradities, is het een vrij lange proces. Hè? Dus er zijn mensen die dus nu in dit leven niet in staat zijn om te gaan mediteren, door een of andere reden. Dus zij gaan zich toeleggen voornamelijk op rituelen en ceremonies. Met de hoop dat in het volgende leven het beter gaat en dan kunnen ze gaan mediteren. Dus zo is ze eigenlijk, en als je eenmaal gaat mediteren, misschien na de zoveelste existentie, kom je tot een eerste verlichting en dan de tweede verlichting enzovoorts. Dus het is een vrij lange proces van verlichting. En daar hoort natuurlijk gewoon het brengen van offers. Hoe kun je het noemen? Het meest eenvoudige manier om je weg naar het verlichting te beginnen. Als je dus een schaal met vruchten voor de Boeddha neerlegt, dan hoor je eigenlijk in jezelf, voordat je het neerlegt, te zeggen: mogen deze offer mijzelf in de weg naar verlichting faciliteren. Dus de daad op zich, ja, dus een eenvoudige daad van geven, is eigenlijk bedoeld, hè, om tegen jezelf, dus je eigen wil, ja, je eigen overtuiging, je eigen visie op hoe je dus verder moet gaan handelen, te versterken.
Je brengt een offer, maar als je dan goed over hetgene nadenkt, breng je dan die offer aan jezelf.
Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dat is eigenlijk... In de laatste instantie is dat je het overbrengt aan jezelf. Want het is ook bedoeld voor je eigen ontwikkeling. Maar aan de andere kant, en dat is dan typisch in het boeddhisme, is dat je ook bewust bent dat rituelen en offers niet tot het uiteindelijke realisatie, dus niet tot de verlichting kan leiden. Hij kan alleen maar een stukje helpen in de fase waarin je dus nog niet kan mediteren. Op het moment dat je het kan mediteren, dan is dat eigenlijk datgene wat je tot het uiteindelijke doel moet brengen. En het enige wat ook kan, eigenlijk.
Nou, heb ik wel eens de indruk dat, ja, in veel boeddhistische landen, dat men daar toch ook wel nog om andere redenen offers brengt. Klopt dat?
Oh ja hoor, ja. Dat zijn... Dat is heel gewoon, dus dat je offers brengt eigenlijk voor je eigen geluk, voor je eigen succes, zakelijk succes vooral. Voor veiligheid. In Azië is heel gewoon dat soldaten bijvoorbeeld zich met amuletten, boeddhistische amuletten, gaan dragen. Daar brengen ze dus ook offers voor, eigenlijk om... Ja, om veilig uit een gevechtssituatie te komen. Dus dat is inderdaad zo. Maar ook hier is de kern dat je door, door het brengen van offers en het gebruik van amuletten eigenlijk je eigen, de sterkte van je eigen mind, van je eigen geest mobiliseert en richt voor een specifieke doel. Dus hoe je dat ook om of keert, blijft het eigenlijk in wezen dat je door gebruik maken van externe objecten de krachten in jezelf mobiliseert. Totdat je dus je, zeg maar, je wens of je doel bereikt. Nou, nu is het zo dat in dit geval zijn er minder valide doelen en valide doelen. Dus ik zou zeggen, als je voor rijkdom of voor veiligheid van je eigen zelf in een oorlog of in een gevechtssituatie, dat het eigenlijk minder valide doelen zijn. En aan de andere kant, hoe noem je dat, als je dus streeft voor verlichting of voor welzijn van de Dhamma en de Sangha, dat het dan valide doelen zijn. Maar het onderscheid daarin wordt vaak door boeddhisten, tenminste door de monniken die, die de kracht hebben om dat te verwezenlijken bij, bij zo iemand die het vraagt. Dat maakt geen onderscheid, want in principe is iedereen heeft zijn eigen karma en iedereen is in een eigen fase van ontwikkeling. Dus de ene heeft waarschijnlijk rijkdom nodig in plaats van wijsheid. En een ander is al in een stadium waar hij dus aan rijkdom niet meer, ja, geen behoefte meer aan heeft. En eigenlijk is dan de... hoe heet het? Ja, het is een soort Maslow, maar dan op een wat grotere schaal. Dus dan is dan verlichting eigenlijk de behoefte.
Betekent eigenlijk dat de monniken er dan van uitgaan dat iedereen zo zijn beperkingen heeft?
Ja, ja, dat is ook zo.
Dat mensen die
mensen zijn dus niet
mensen die als soldaat de oorlog in worden gestuurd, ja, die kunnen ook niet veel anders dan
ja,
dat, om hun dat, veiligheid
te... In ieder geval is het wel zo dat elk persoon is gevormd door zijn eigen karma. Dus er zijn nooit mensen die gelijk zijn. Elk persoon is gewoon totaal anders dan een andere persoon, omdat het ook totaal andere karma achter zich heeft. Maar dat is allemaal niet belangrijk, want uiteindelijk, waar, uiteindelijk is waar we allemaal naartoe gaan, dus waar het ontwikkeling naartoe gaat, is natuurlijk de Nibbana. Dat is het uiteindelijke. Daar wordt alles in opgelost, dus en dan is, dan de, alleen daar is dan geen onderscheid meer, omdat er ook geen onderscheid meer mogelijk is. Ja.
Maar betekent dat nou dat een deel van de mensen die offeren ook aan ja, iemand offeren waarvan zij ja, bovennatuurlijke krachten verwachten? Ja, dus aan een god offeren?
Het is niet alleen met bij goden, maar je ziet het in Azië dus dat het ook tegenover monniken die als arahat worden beschouwd. Daar wordt natuurlijk wel wat van verwacht, ja, dat klopt. Ja.
Maar hoe kijkt u nou zelf aan tegen bijvoorbeeld mensen die bij Kuan Yin komen? Want er komen hier mensen die komen bijvoorbeeld aan Kuan Yin vragen of ze hun restaurant moeten verkopen of niet.
Ja, dat klopt, ja. Ja, ja, dat soort vragen worden wel gesteld, ja. En of welke loterij ze moeten trekken volgende maand. En dat soort vragen worden inderdaad gesteld. Maar ja, ik zei al, ieder zijn eigen niveau. En als dat hun gelukkig maakt, dan is dat wat hun gelukkig maakt. Dus het gaat toch uiteindelijk omdat wij lijden allemaal. Hè? Dus iedereen lijdt. Dat is gewoon een gegeven. Het leven, existence, is gewoon dukkha. Het is gewoon suffering, lijden. En in die suffering moet je dus die momenten krijgen waar je van, oh ja, ik voel me gelukkig. Die moet je dus koesteren. Hè? Die moet je dus een plaats geven. Die moet je dus erkennen. En dit is eigenlijk ook, als dit hun gelukkig maakt, dan moet je natuurlijk het toelaten, koesteren. Oh, je bent gelukkig hiermee, wat goed. Ga door zo. En misschien kom je op een dag bij mij hier mediteren. Dus dat is eigenlijk de wijze waarop wij hier naar kijken. Alleen één ding is dan vervelend. En dat is, soms hebben ze dus de neiging om zoveel mogelijk, wierookstokjes tegelijk te branden. Ja, en dan gaat het alarm aan. De rookalarm. Ja, dan wordt het vervelend. Maar dat is... Ja. Het is ook gebeurd een paar keer. Hebben we...
U hoorde een bijdrage van Peter Meiwes. En dan nu onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Aanstaande donderdag begeleidt Dorien Kwik in Bilthoven een dialoogavond waar uitspraken van westerse filosofen worden vergeleken met die van de Boeddha. Ze doet dat vanaf 19:30 avonds in de kapel van de Schutsmantel aan de Gregoriuslaan 35. Ook op donderdagavond gaat in Zandvoort een driedaagse kennismakingworkshop met de contemplatieve fotografie van start. De begeleiding is in de handen van Helen Vink en de locatie is Brederodestraat 15. Een link naar meer informatie vindt u op onze website. Komende zaterdag is er weer een cursusdag van Filosofie Oost-West in Utrecht. Henk Vroon behandelt de Kyoto-school van het Zen-boeddhisme. Han de Wit verzorgt een college in het kader van de reeks Spiritualiteit in het dagelijks leven. En Paul van der Velde zal spreken over het Mind and Life Instituut. Plaats van handeling is zoals gebruikelijk vergadercentrum Vredenburg 19. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep met bijdrage van Agnes Sommer, Marloes Lazal en Peter Meiwes. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Heeft u een van onze uitzendingen gemist of wilt u meer weten over onze programma's? Kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Telefonisch zijn we bereikbaar op nummer 035 677 1611. En bovendien kunt u ons vinden op Facebook onder de naam Bos RTV. Zometeen na het nieuws wordt de Zevende Hemel voortgezet door Oom. En morgenavond om 10:30 op deze zender in de Middenweg de derde aflevering van Kwesties voor Leraren, waarin Jotika Hermsen vragen stelt aan Kay Miner van het Maitreya Instituut. Graag tot dan.
Thank you.